Namens de kerkraad mag ik u het volgende bekendmaken. Volgende week zondag zal er 's morgens een leesdienst worden gehouden. 'S middags om 3:00 hoopt de gemeente voor te gaan, dominee J. Oosterbroek van Zierikzee. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen van Psalm 103, het eerste en het zesde vers. Loof, loof den Heer mijn ziel met alle krachten. En het zesde vers, zo hoog zijn troon mocht boven de aarde wezen.
Thank you.
deze dienst houdt de Heer ons zijn heilige wet voor als een spiegel waarin we zien onze ongelijkvormigheid aan zijn heilige eisen. Als een regel voor het leven van de waarachtige christelijke dankbaarheid. Als antwoord op de lezing van de wet des Heeren zingen we van Psalm 111. Het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pauw. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God. Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uws naasten is. De schriftlezing is genomen uit het Oude Testament. Dat kunt u vinden in het boek van de Psalmen. We lezen met elkaar Psalm 111. De tweede schriftlezing uit het Nieuwe Testament. Het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 14 tot en met 18. We lezen eerst met elkaar Psalm 111. Halleluja! Ik zal de Heere loven van ganser hartje. In de raad en vergadering daarop rechten. De werken des Heeren zijn groot. Ze worden gezocht van alle die er lust in hebben. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid. En zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft degene die hem vrezen spijs gegeven. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht zijner werken, zijn volken bekendgemaakt, hun gevende de erven der heidenen. De werken zijner handen zijn waarheid en oordeel. Al zijn bevelen zijn getrouw. Ze zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid zijnde gedaan in waarheid en oprechtigheid. Hij heeft zijn volken verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. Dan lezen we van Johannes 1, de versen 14 tot en met 18. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben alle ontvangen ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. We gaan met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Dan hopen we in de voorbeden te gedenken, broeder C.E. Struik, die in de afgelopen weken een grijpende operatie onderging in het ziekenhuis der Dirksland. We dragen de Heer op, Willemijn Valerius, die behandeld wordt in het ziekenhuis der Dirksland. En we dragen ook aan de Heer op, zuster Born Verolmen, die nog in het Icasia ziekenhuis in Rotterdam verblijft. Zullen we elkaar bidden en danken. Heere des hemels en der aarde, dit is de dag die gij gemaakt hebt. De eerste dag der week. Die mag staan in het teken van het lege graf. Maar wat veel meer is. Dat deze dag mag staan in het teken van u die levende Heere en Heiland. Die de dood hebt verslonden tot overwinning. Geef Heere uit louter genade. Dat we deze dag ook zo mogen beleven. Als de dag des Heren. Dat we met elkaar samengekomen rondom uw woord. Hem mogen zien oplichten in het gewaad van de Heilige Schrift. Dat u, o Heere Jezus Christus, op ons toetreedt vanuit uw woord. En is het u bekend hoe we de gang naar uw huis hebben gemaakt. Of er in ons hart iets is van dat verlangen om u te mogen ontmoeten. Want Heere, van nature zoeken we dat niet en van nature begeren we dat niet. Van nature vluchten we bij u vandaan. Als Adam eertijds in de hof van Eden. En daarom bidden we ook om de werking van uw Heilige Geest. Die ons doet zien de armoede en de leegheid en de ellende van een leven zonder u. Opdat er in ons hart geboren mag worden dat honger en dorsten naar die waarachtige gerechtigheid. Opdat er dat verlangen mag komen om onder de bediening van uw woord iets te ervaren van wie gij wilt zijn in neerbuigende goedheid en ontferming. Dat gij naar verloren mensenkinderen nog opzoekt. Dat gij nog naar hen omziet. Dat gij nog met uw woord van genade tot hen wilt komen. Heren, dat is toch het grootste geheim. Van uw dienst. We moeten u belijden. Wij als mensen, kinderen, we kunnen alles gewend raken. Soms zijn het voor ons allemaal van die bekende klanken. Die niet echt doordringen in ons hart. Heere, dan bidden we van u. Wilt u er met de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest aan te pas komen. Zodat we echt gaan horen dat ellende, verlossing en dankbaarheid niet slechts begrippen voor ons zijn, maar dat het werkelijkheden worden in ons leven. Diep doorleefd, omdat Gij ons hart hebt aangeraakt. Heere, dan wordt het onze wonder dat we hier mogen zijn, onder de bediening van de verzoening. Dat U ons hebt willen dragen en spijren in de week die achter ons ligt. Dat U met ons niet hebt gedaan naar onze zonden en onze overtredingen. Maar dat er bij U nog gedachten des vredes zijn. En dat U het ook vanmorgen ons weer toe wil roepen dat U geen lust hebt in onze dood. Maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Als we toch nooit hebben gehoord, Heere, met heel ons hart, wilt U dan zo doorbreken dat we als verslagen mensen daar neerzitten. Dat die boodschap ons waarachtig klein maakt en verootmoedigt voor Uw heilig aangezicht. Dan mogen we heilige verwachtingen van U hebben. Omdat U redenen neemt uit Uzelf. En niet eerst allerlei oorzaken in ons zoekt. Geef dat we vanmorgen vanuit Uw woord, Heere, ook duidelijk weer mogen horen wat zonde en genade is. En dat het er niet over anderen gaat, maar heel persoonlijk over ons eigen leven. In het licht van Uw heilige wet, die we hebben gehoord. Misschien zo vaak al hebben horen klinken. Maar U weet, Heere, of Uw wet ons verslagen heeft gemaakt voor Uw aangezicht. U weet of we ooit echt geestelijk met Uw wet te doen hebben gehad. Laat het ons dan ook vanmorgen een wonderlijk geheim mogen zijn. Dat Uw heilige wet die ons ontdekt reeds inzet met Uw machtige daden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Laat zo uw woord overkomen. Heere, dan zijn wij machteloze mensen. Ook in het preken, in het verkondigen van uw woord. Daarom bidden we om de werking van uw geest. Dat het woord zo mag worden opengelegd zoals het u wel behagelijk is. Dan bidden we om de werking van uw geest dat harten worden opengelegd, opdat dat woord daarin mag dalen en vruchten voortbrengen van geloof en bekering, opdat u mag ontvangen de lof en de dankzegging en de aanbidding zoals u dat waard bent. Heere, doe ons zien dat het van onze kant onverdiend is, maar dat die verdienste ligt in hem, die als de minste der mensenkinderen in deze wereld gekomen is. Om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Om uw raadsplan, uw heilsplan te ontvouwen en te verwerkelijken. Heere, we komen tot u. Belijdend dat van nature ons hart gesloten is voor uw woord. Dat we van nature uw woord niet verstaan. Maar wilt u uzelf over ons ontfermen. En dan weet u op het allervolmaakst wat we nodig hebben. Of we ontdekking nodig hebben. Of juist vertroosting. Heere, wilt u zo uw woord toepassen aan de harten van jong en oud. We bidden ook voor onze jonge mensen. In dit leven staan ook het volle leven vaak met alle verlokkingen en verleidingen. Leer hen zien dat het echte leven daarin bestaat dat we u de Heere mogen leren kennen, dienen, liefhebben. Dan krijgt ons leven de enige ware en juiste levensrichting. Dan bent u het die ons werkzaam maakt, ook met uw belofte, ook in de heilige doop gegeven. We bidden, Heere, voor allen die hier graag in ons midden hadden willen zijn, maar die niet konden samenkomen, die door ziekte verhinderd zijn, of ouderdom of anderszins, het is u bekend. We dragen heel bijzonder de zieken aan u op. We bidden voor broeder Struik, in de afgelopen week, een ingrijpende operatie moest ondergaan. U hebt hem door willen helpen, heren, en uit willen helpen. En tot op heden mag er verwondering zijn over wat u hebt geschonken. Geef dat ook diep in zijn hart. En dat al deze dingen mogen uitlopen op de lof en aanbidding van uw naam. Ontferm u over hem, ook bij de voordeur. En kon het zijn, laat uw genezende kracht doorwerken. We bidden ook voor Willemijn Valerius, die voor behandeling is opgenomen. U zijn alle dingen bekend, heren. U weet van de zorgen die er zijn rondom haar ernstige ziekte. We bidden u om wijsheid voor de artsen. Nu bent u de heren voor wie niets te wonderlijk is. Zoudt u ook haar, haar ouders en alle die haar lief zijn, willen verblijden door uw machtige daden. Bovenal bidden we ook van u, heren, wil ook in dat jonge leven wonen en werken met uw Heilige Geest. Want dat is toch het allergrootst en het eeuwig goed. We komen tot u om uw aangezicht te zoeken voor zuster Born voor Omen. Wilt u haar alles schenken wat ze nodig heeft, ook in de ouderdom. Naar lichaam en ziel beide. Heren, dat het in de avond van het leven licht mag zijn. Door dat licht dat u schenkt vanuit uw woord. Wilt u zelf ook zegenen, opname in het ziekenhuis. Kon het zijn, heren, laat het gewenste resultaat mogen hebben. Maar bovenal vragen we van u, laat toch ook bij het klimmen der jaren het oog op u geslagen zijn. Niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Om geborgen te zijn bij u, de bron van alle leven. We danken u, heren, voor alles wat u gaf in de week die achter ons ligt. U hebt ons willen dragen en sparen. U bent het die ons hierheen hebt geleid. Laten onze ogen in heilige verwachting op u geslagen zijn. En dat we mogen bemerken dat u zelf in ons midden bent. En dat u door middel van mensenwoorden uw stem laat klinken. Het is de dwaasheid der prediking. Maar we mogen weten, heren, dat dat middel u behaagt. Maak ons getrouw in het dienen, bedienen, in het luisteren. Schenk het ons, heren, uit louter genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Inleidend op de prediking zingen we van Psalm 111, vers 1, vers 2 en vers 3. Looft, halleluja, looft en Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Het tweede vers is, Heere werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot. En het derde vers, hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. U krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst des Heeren. De tekst kunt u vinden in Psalm 111 en daarvan het vierde vers. Psalm 111, het vierde vers waar Gods woord onze tekst al dus luidt. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Na het amen van de preek zingen we van Psalm 25, het derde vers. Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Gemeente, we hebben het geleerd op de catechisatie dat we op tweeërlei manieren de Heer kunnen kennen. We kunnen Gods kennis opdoen uit de natuur en uit de schriftuur. En het is rijk als je op een heerlijke dag als deze de grootheid, de macht en de majesteit van de Heere mag zien in het rijk van de natuur. Maar het is ons jong al bijgebracht. Des Heeren wet nogthans verspreidt volmaakte glans. Dewijl zij het hart bekeert. Ja, want dat is de kennis van de Heere uit de schriftuur. Uit het woord van de Heere. Waarin we niet alleen horen zijn macht en zijn majesteit en zijn heerlijkheid. Maar waar we iets mogen leren kennen van zijn genade. Van zijn trouw. Van zijn liefde. Van zijn ontferming. Heeft het ons eigenlijk ooit verwonderd dat we de Heere kunnen kennen? Heeft het ons ooit verwonderd dat we zondag aan zondag op mogen gaan onder de bediening van de verzoening waar het woord van de Heere open ligt op de kansel? En waar de Heere zich te kennen wil geven. Als je dat ooit hebt gezien, wat het betekent dat de Heere zich in de schriftuur zo rijk leert kennen, dan ga je altijd op een eerbiedige wijze met het woord van God om. Want dat is zo'n geweldig rijke gave. Daarin komt de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus op ons af. Dat wekt diepe eerbied in je leven. Als je zo met dat woord van de Heere geconfronteerd wordt. Hopen vanmorgen een ogenblik met elkaar na te denken over het thema Gods kennis. Gods kennis. Dan letten we op twee gedachten. Gods wezen en Gods daden. Gods kennis. Dan twee gedachten. Gods wezen en Gods daden. Gods kennis. Omtrent Gods wezen. Dan zegt dat vierde vers van Psalm 111. De Heere is genadig en barmhartig. Een heel kort woord. Dat ons richt op het hart van het hele religieuze leven. Daar draait het nou allemaal om. Snijd dit woord weg uit het woord van de Heere en de gevolgen zijn desastreus. De genadigheid en barmhartigheid van God hebben een enorme rijkwijde in de openbaring. Je moet zelfs zeggen, als de Heere niet de genadige en niet de barmhartige was, dan was er geen openbaring. Er was er voor ons mensen geen doen aan. Dan was er geen waarachtige kennis van de Heere. Maar nu staat het er in die korte woorden. De Heere is genadig en barmhartig. Deze woorden zijn als een gouden lijn die door de hele godsopenbaring heen lopen. Van Genesis tot openbaring. Deze woorden die zijn als het ware een snoer dat heel de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, omrankt. Zou er een volk Israël op de aarde geweest zijn als de Heere niet genadig en barmhartig was? Zou de middelaar Gods en der mensen in deze wereld gekomen zijn als de Heere niet genadig en barmhartig was? De Heere is genadig. Dan hebben we de toewending van God naar een volk dat het niet heeft verdiend. De Heere is genadig. Wij zeggen wel eens, ja, maar ik wil geen genadebrood eten. En dat bedoel ik, wil niet leven van de gunst van een ander. Ik wil zelf mijn zaken wel in orde brengen. Daar heb ik een ander niet in de eerste plaats voor nodig. En vroeger zag je dat wel eens, misschien nu nog wel. Er waren twee jongens aan het vechten. En één, die dreigde te verliezen en die kwam dan zo onder te liggen. En dan zei die ander, nou, dan moet je om genade vragen. Dan komt het dan op neer. Zeg dan genade. Dat deed die ander niet. Dat doe je zomaar niet. Dat doe je zomaar niet. In ons spraakgebruik, in onze belevingswereld, roept een woord als genade nogal heel wat op. Ik weet maar al te goed, enerzijds wordt er soms heel oppervlakkig over gesproken in deze tijd. Natuurlijk. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar aan de andere kant, als we heel eerlijk diep in ons hart kijken, moeten we van nature van echte genade niets hebben. En daarom de Heere is genadig. En om dat te leren belijden, dat is een hele weg. Daarin komt heel de ergernis van het evangelie van vrije genade in mee. En daar heb je hart zomaar niet in mee. Dan is een mensenhart niet zomaar overwonnen. En wie dat meent, die kent zichzelf niet. En daarom moeten we met dat woord genade wel eerlijk omgaan. In alle hoekigheid en aanstotelijkheid. Want zo is dat woord voor ons gevallen mensen. Weet u, als wij erover spreken alsof het natuurlijk is dat de Heere genadig is, is het geheim eruit. Dan is de hoogte eruit, de diepte eruit, de breedte eruit. Dan blijft er eigenlijk van het genadebegrip niets meer over. Want genade heeft tot in de wortel te maken met Gods bewogenheid in zichzelf. Dat hij in zichzelf bewogen nou omziet naar verloren mensen, kinderen. Het is de onverdiende gunst van God. Genade is in de oorsprong onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijke genade, want deze liefderijke toewending gaat helemaal van God zelf uit. Zonder dat daar een daad van ons mensen aan vooraf gaat. Genade ligt verankerd in het wezen van God. Er staat in onze tekst niet de Heere geeft genade. Er staat in onze tekst de Heere is genadig. En daarom heb je hier met het diepste te maken wat de Heere openbaart over zijn wezen. Genade is van onze zijde onverdiend. Genade is juist de betoning van het tegendeel van datgene wat wij hebben verdiend. Genade wil juist zeggen straf te hebben verdiend. En uw gunst te hebben verkregen. Genade, dat is juist goddelijke bedekking van de schuld. Genade, dat spreekt ons juist van goddelijke vergeving. Genade spreekt ons juist van uitdelging van het kwaad. Want de Bijbel tekent ons een eerlijk beeld van wie wij mensenkinderen zijn door de val. Schokkend is het. Lees het maar eens, Romeinen 3. Lees het maar eens. Wat er staat over u, jou en mij. Van nature. En daarom als een mens loon kreeg naar werken, er zou niemand zalig worden. Genade is van onze kant onverdiend. Heb u het zo gezongen? Met Psalm 103. Heb u het zo gezongen? Hij doet ons niet naar onze zonde. En hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. En dan merk je dat in Psalm 103 die beeldspraak breed wordt uitgemeten. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo doet de Heere de zonde weg. Zover als het oosten en het westen van elkaar verwijderd zijn. Wie kan het vatten? Het is ook niet te vatten. En dat zijn de diepe tonen die meeklinken in de genade Gods. Ach, dat genade karakter van Gods heil is ten volle opengegaan in de Zoon van zijn eeuwige liefde. En daarom lazen we ook met elkaar uit Johannes 1, onder andere dat 14e vers. Vol van genade en waarheid. Een onuitputtelijke fontein van de gunst van God. En daarom, daar moeten we het van hebben. En daar hebben toentertijd ook de discipelen het uit ontvangen. En dat beleidt de apostel ook. En uit zijn volheid hebben we alle ontvangen. Ook genade voor genade, lees daar niet overheen. Ontvangen. Dan sta je met je lege handen. En die worden gevuld met het rijkste geschenk dat een mens op aarde ooit ontvangen kan. De genade Gods in Christus Jezus. En dan staat er ontvangen ook genade voor genade. Het is als een zee, de ene golf naar de andere. In een welhaast eindeloos ritme. Komt het aangegolfd, genade voor genade. Johannes 1 getuigde dan ook van, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. De genade Gods, dat is toch de vrije, soevereine gunst, die eeuwig God bewoog. Niet onze prestatie, maar puur gratie. Goddelijke gratie in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Om zijnentwil ontfermt God zich over mensenkinderen die verloren mensen zijn, van hem afgevallen. En als daar iets van open gaat, dan wordt genade zo troostrijk. Het geloof in Gods genade, in de genadige Heere, geeft die diepe, hechte zekerheid. Onze catechismus af van spreekt in die eerste zondag. Niet meer van jezelf te zijn, maar het eigendom van die ander. Iets ervan te mogen verstaan. Niet meer van jezelf te zijn, maar gekocht te zijn door zijn bloed. Iets ervan te verstaan. Dat niets ons meer kan scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Zo geeft genade troost. De enige troost die het houdt. In leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Zo geeft genade nou je leven echt kleur. Zo geeft genade iets van de vreugde aan je bestaan. Want als je iets kent van de genade, dan zijn er van die tijden dat je mag zingen, verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. En daarom iets mogen kennen van die genade des Heren, dat geeft veerkracht aan een mensenleven. Want de Heren laat niet los wat zijn hand begon. En als je dan dat begrip mag zien, ook in het geheel van Gods openbaring, ook in het Nieuwe Testament, dan stoelt de genade en de blijdschap des geloofs op dezelfde wortel. En dan ga je er iets van verstaan, waarom Psalm 111 ook inzet met die hooggestemde lof, halleluja, ik zal de Heere loven van ganser harte. De Heere is genadig en barmhartig. En als we over dat woord barmhartig met elkaar nadenken, dan liggen er in de Heilige Schrift, in dat begrip barmhartig, als het ware twee begrippen dooreengestrengeld. Medevoelen en trouw. Het grondwoord voor barmhartig richt ons op de teerste inwendige delen van een mens. De ingewanden. Die werden in het oudtestamentisch mensbeeld ook bijzonder gezien als de zetel van het gevoel. En dat verwondert ons toch niet. Want wie weet het niet, als die diep geraakt wordt door emoties, dat je het in het binnenste van je lijf voelt. Het raakt je tot in het diepst van je bestaan. En zo ziet het Oude Testament bijzonder de ingewanden als beeld van die barmhartigheid. Er is nog een beeld dat de schrift gebruikt. Dat is beeld van een moederschoot, waarin een kind veilig gedragen wordt onder het hart. Zo mogen we aan dat woord barmhartigheid denken. Barmhartigheid. Dat is zo'n teder woord. Dat gaat zo diep. Zo vol bewogenheid en medegevoel. Ja, zegt iemand, is het dan alleen gevoel? Ik wees u, Lotte, er zijn twee lijnen die doorheen lopen. Het is niet alleen het medevoelen, er zit ook de lijn van de trouw. Dat we daar in deze tijd heel bijzonder op letten, want er is in deze tijd heel veel gevoel. Heel veel gevoel. Jazeker. Je ziet ook vaak dat binnen de kortste keer is het gevoel voorbij. En van trouw hoor je niks meer. En afgedankt. Liggen mensen langs de kant van de weg. Waar is nou al dat gevoel? Waar men zo van sprak. Maar zo zit de Bijbel niet hoor. Met barmhartigheid. Zo zit de Bijbel niet met barmhartigheid. Want daar ligt de diepe ondertoon. Daar ligt het fundament in van de trouw. De barmhartige, die weet zich verbonden aan die ander, aan wie hij die barmhartigheid betoont. En daarom in die barmhartigheid ligt ook het element van de trouw opgesloten. En daarom heeft die barmhartigheid een hele vaste, hechte basis. Het is een bewust gewilde goedheid. Een medevoelen. Medeleven. Diepe ontferming, niet te pijn. De Heer is barmhartig. De Heer betoont daarin zijn tedere liefde en trouw tegen zijn ellendige mensenkinderen. Als we weer iets willen peilen van de rijkwijde van Gods barmhartigheid, dan is het ook weer bijzonder het Nieuwe Testament dat ons daar veel licht over geeft. Omdat het dan ten volle open gaat bloeien. Ik denk hier al aan Lucas 1 vers 78. Dat zingt van dat heil. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welk ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Hoort u het? Innerlijke bewegingen der barmhartigheid Gods. God in zichzelf bewogen. En daarom goddelijk bezoek. De opgang uit de hoogte. Goddelijk genadelicht dat stralen gaat in de stikdonkere duisternis van een verloren wereld en een verloren mensengeslacht. De opgang uit de hoogte, dat is dat goddelijk bezoek vol mededogen in de zonne der gerechtigheid. En er is genezing onder zijn vleugels. In zijn wezen en in zijn arbeid is ten Heere Jezus Christus de barmhartige, de bewogen, de medelijdende hogepriester. Heb je zo de brief van de Hebreeën wel eens gelezen? Met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Calvijn zegt daar van die diepe dingen over. Als hij dan gaat spreken over die middelaar Gods en der mensen. En hij gaat hem tekenen in zijn commentaren. Dan zegt hij, Christus reikt ons de hand. Eer wij zulks ooit zouden kunnen begeren. Dan gaat hij hem schilderen in zijn bewogenheid. In zijn barmhartigheid, zijn liefde en zijn trouw. Hij strekt zijn handen naar verloren mensenkinderen uit, reddend, koesterend, met een bewogen hart. En dat licht mag u ook Efeze 2 lezen. God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En zo mag je die Psalm 111 lezen, hoor. In het licht van wat de Heere in de voortgang van de Godsopenbaring heeft gegeven. Over zijn genade en zijn barmhartigheid in Christus Jezus. Rijk staat daar in barmhartigheid. God die omziet naar mensen waarvan bijstaat vermeld. Opdat we ons niet zouden vergissen en niet zouden denken dat er enige verdienste aan onze kant ligt. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Kijk, daar gaat die rijkdom van Gods genade heel bijzonder open. Daar spreekt datzelfde Efeze 2 van. Want de rijkdom zijn er genade en er goedertierenheid in Christus Jezus. Er zijn er misschien in ons midden die zeggen, nou dan weten we het. Dan weten we dus wie de Heer is. De Heer is genadig en barmhartig. Dan hebben we als het ware een definitie van de Heer. Denkt u dat? Laten we goed beseffen dat we van de hemelse Heer der heerlijkheid nooit aards mogen denken. En dat we er diep van doordrongen dienen te zijn, dat wij het nooit in onze vingers zullen krijgen. Want diezelfde Psalm 111, die zegt ook in het 9e vers, zijn naam is heilig en vreselijk. En dat dienen we ook te bedenken. Als we luisteren naar de woorden, genadig en barmhartig. Zijn naam is heilig en vreselijk. Ja, dat is een gedachte die staat haaks op het moderne denken van deze tijd. Want daar willen we niet meer van horen. Daar willen we niet aan herinnerd worden. Wij willen God op onze mensenmaat kunnen snijden. Maar Luther heeft juist zo onderstreept dat het erop aankomt dat we leren God, God te laten zijn in ons leven. En daar worden we in diezelfde Psalm 111 weer op gewezen. Zijn naam is heilig en vreselijk. Dat wil zeggen, hij is de gans andere. De heiligheid van de Heere heeft te maken met het meest intieme wezen van God. De Heere is heilig in zijn genade. Hij is heilig in zijn goedertierenheid. Hij is heilig in zijn barmhartigheid. Hij is heilig in heel zijn wezen. Zijn naam is heilig, staat er. En daar is naam aanduiding van Gods wezen. De Heere als de Heilige, de gans andere. Opdat we leren hem kinderlijk te vrezen. Niet slaafs, niet kraperig, maar diep eerbiedig, kinderlijk, vanuit betrokkenheid. Nou, we leven in een tijd waar de dingen mateloos uit elkaar worden getrokken. Je komt het op allerlei manieren tegen. Het lijkt er in religieus opzicht wel op elk wat wils. Er zijn massa's die willen alleen horen van de liefde van God. En er zijn er die komen daar nooit aan toe. Ze willen alleen horen van de toren van God. Laten we toch blijven bij de eenvoudige Heidelbergen. Die ons spreekt van drie stukken die nodig zijn om te kennen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Laten wij toch niet scheiden wat God heeft samengevoegd. Maar laten we bidden om eerlijk met het hele woord van de Heere om te gaan. Omdat we buigen voor datgene wat God heeft geopenbaard. Aangaande u, jou en mij. Maar bijzonder aangaande zichzelf. En dan gaat vanmorgen in de tekst dat woord open, de Heere is genadig en barmhartig. En daar klopt de Heere mee op de deur van ons hart. Hij heeft zoveel tedere zorg, bewogenheid van de Heere, ons ooit echt geraakt. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat nou of je geraakt bent? Ben je verbroken mens geworden? Met een verslagen hart. Als je ooit heeft geraakt, dan is je hart gebroken. Is je hart gebroken. Dan kun je alleen maar verwonderd stamelen, Heere, dat u zo bent. En dat u zich zo openbaart. En niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Heilige verwondering. Dat we de Heere zo mogen leren kennen. Dat ook ons begeren is. Om de Heere zo te leren kennen. In zijn genade. En in zijn barmhartigheid. En daar hoef je niet eens 70 of 80 voor te zijn hoor. Of 40 of 50. Ik zeg wel eens, zelfs een klein kind is nooit te jong om de liefde van God te leren kennen. We komen er allemaal achter, ook in het natuurlijk leven, hoe belangrijk het is. Dat een kind op een harmonieuze wijze wordt opgevoed en omringd met liefde. Zo is het juist ook in deze dingen. Een kind is nooit te klein, te jong, om de liefde van God te leren kennen. Of gelooft u het allemaal wel? Gelooft u het allemaal wel? Je hebt niet alleen buiten de kerk hoor, mensen die zeggen van nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Hoe gaat u om met de kerkgang? Als u dan straks thuis komt, gaat u dan over tot de orde van alle dag? Of zijn er van die tijden dat u in uw binnenkamer uw knieën buigt en zegt, Heere, daar gaat het om. Daar gaat het om voor mij, heel persoonlijk. Dat ik dat mag leren kennen. Dat u dat zoekt aan zijn genadetroon. Of laat u zich opslokken door de maalstroom van het leven van iedere dag. En onze gejaagdheid. Alles wat er op ons afkomt. De Heere weet het. De Heere weet dat. De Heere weet precies hoe u zich in deze opstelt. Of denkt u hart van de Heere? Mensen meer dan eens tegengekomen, ook in de gesprekken die je hebt in de gemeente. Mensen die een heel wonderlijk godsbeeld hebben. Dan ga je praten over deze dingen. En dan komt er eigenlijk zo uit, ja, dominee, ik zou wel willen, maar ja, het gebeurt niet, hè. Zo van, ja. Eigenlijk wordt er dan gezegd, ik wil wel, maar God wil niet. Ik wil wel, maar God wil niet. Heb u daar nog nooit iets gezien? Van wat de Heer heeft gedaan in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Dat hij zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Dat hij hem gezonden heeft in ontluistering en vernedering. Om verloren mensenkinderen op te diepen uit die verlorenheid. Nog nooit iets ontdekt dat daar het hart van God open gaat. En Calvijn heeft dat in zijn commentaren en in zijn institutie en heel zijn theologie onderstreept. Hij zegt, alles wat wij aan Gods beeld hebben buiten Christus om, daar moet een streep door. Maar dat ontwerpen wij. Maar zo wil de Heer niet gekend worden. Hij wil gekend zijn in zijn Zoon. En lees nou Johannes 1 eens goed. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren Zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En dan moeten al die godsbeelden die wij hebben van nature, die moeten eraan. Alsof de Heere hardvochtig zou zijn. Alsof de Heere tyranniek zou zijn. Hoe durven we het te denken? Laten we eerlijk zijn, het komt op uit ons verdorven hart. Het zijn die listige influisteringen van de boze die op die manier probeert ons echt bij de Heere vandaan te houden. Opdat we het niet van de Heere verwachten, want je mag alles van de Heere denken hoor. Van de boze. Mag je alles van de Heere denken als je maar geen echt Bijbels beeld van God hebt. Dan zal hij alles aan doen om dat zo door elkaar te werpen. En bij de een gebruikt hij dit en bij de ander gebruikt hij dat. Hij zal er altijd mee bezig zijn om je daar vandaan te houden. Want hij weet dat waar mensen het van de Heere gaan verwachten, is hij ze kwijt. is hij ze kwijt. Dan moet hij het verliezen. En daarom de boze heeft maar één doel. Om God verdacht te maken in ons leven. En dat we het niet van de Heere zouden gaan verwachten. En die geeft dus dat vertekende beeld van God. Wat van nature nog aansluiting vindt in ons natuurlijke hart. Daar mag je wel iedere dag smeken. O, schonk gij mij de hulp van uw geest, Heer. Opdat dat woord open mag gaan voor mijn hart en mijn hart voor dat woord. Opdat ik mag gaan verstaan waarop het aankomt. Die Heilige Geest die harten gaat ontsluiten. Maar diezelfde Heilige Geest die de liefde van God uitstort in een mensenhart. Heel persoonlijk. Persoonlijker kan niet en dichterbij kan de Heer niet komen. Dat is een Heilige Geest. De liefde uitstort in je hart. Kijk, en als je daar iets van gaat verstaan, dan kun je het eigenlijk niet meer met droge ogen lezen. Als het daar staat, de Heere is genadig en barmhartig. En daarom een gewetensvraag. Voor ons allemaal, hoe jong of hoe oud we ook zijn, dat doet er niet toe. Heb u wel eens geblikt in die vriendelijke vaderogen? Spiegels van die genadige bewogenheid en barmhartigheid. Misschien heel vaak al gezongen, Psalm 25. En misschien, ik weet zeker dat er velen zijn die dat graag zingen. Maar nou echt zingen met je hart. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. De Heere is genadig en barmhartig. Als je daar iets van mag zien, ook in het licht van de Godsopenbaring. Zoals ik onze catechismus daarvan mag spreken. Hoe de Vader zich in zijn woord openbaart als die gevende God en Vader van de Heer Jezus Christus, die zijn eigen Zoon gezonden heeft. Als je dan zicht mag krijgen op die Zonen Gods, die zichzelf gegeven heeft, zichzelf heeft gepresenteerd. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand, die maar één begeren had om de wil van zijn hemelse Vader te doen. Als je dan zicht mag krijgen op de persoon en het werk van de Heilige Geest die intrek neemt in mensenharten. Omdat hij datgene uit Christus neemt wat mensen nodig hebben en hen gaat verkondigen en uitwerken in hun leven. Dan sta je toch diep verwonderd dat de Heere is genadig en barmhartig. Ga je iets ontdekken van het wezen van God. Dan zie je ook dat tweede, Gods daden. Dat God zo is, kun je zien in hoe hij handelt. De wonderlijke daden van God getuigen ervan dat hij de gans andere is. Vers 2 spreekt er al van, de werken des Heren zijn groot. En ook onze tekst laat dat zien. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. Ja, want de werken des Heren zijn groot. Dat kun je niet vatten, hè? In het rijk van de natuur al niet. Dat majestueuze, dat geweldige zoals de Heere dat in de schepping heeft gelegd. Maar bijzonder, die werken van de Heere in dat verbond van zijn genade zijn zo groot, zo onmetelijk en zo onpeilbaar. En heel de geschiedenis van Israël getuigt daarvan. Begint al hoe de Heere daar een Abraham roept. Hoe de Heere hem leidt. En hebt u wel gezien hoe de Heere dat slavenvolk heeft uitgeleid uit het slavenhuis van Egypte? Heb u daar ooit in ontdekt de barmhartigheid van de Heere? Want zo beschrijft Exodus het. Er staat er uitdrukkelijk, de Heere hoorde hun gekerm en hij gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En dat diepe, wel haast niet te peilen En God zag de kinderen Israëls aan. En hij kende hen. Een slavenvolk, niet in tel. De Heere ontfermt zich. Hij heeft een verdrukking gezien. Er staat in de schrift dat hij hun geschrei heeft gehoord. Er staat dat hij hun smarten heeft bekend. Ziet u? De Heere is genadig en barmhartig. Dat zie je ook in zijn daden. Dat zie je heel nadrukkelijk onderstreept in de geschiedenis van Israël, in de heilsgeschiedenis Gods. Dat lijden van zijn volk, het gaat God ter harte. En hij treedt ook handelend voor dat volk op. En wat een volk, zou u het willen hebben? Wees nou eens eerlijk, zou u nou zo'n volk willen hebben? Het minste gering, zegt ze, Heer, waar ben je nou te gaan begonnen? Moeten we nou hier allemaal in de woestijn sterven? Begint al dat bij de tocht door de Schelfzee. Van oren komen we om. Waar was nou dat vertrouwen? Waar was nou die overgave van de Heer? Die aan hen gedacht, die aan hen omzag. Die voor hen zorgde. Die hen leidde. En de Heer gaat door in zijn neerbuigende goedheid, zijn liefde en zijn trouw. Hij zoekt dat volk steeds weer op. De Heer draagt het door de woestijn en hij verdraagt het in al hun eigenaardigheden en zondigheden. De zorg van de Heer is er iedere dag. Het wordt ons heel bijzonder in 1 Korinthe 10 getekend. Dat dat allemaal nou vloeit vanuit die geestelijke steenrots die volgde. Dat was Christus. En dat ze allemaal onder de wolk waren. Nee, dat betekent niet dat ze allemaal ingingen in het land hoor. Nee. De meerderheid is gestorven vanwege het ongeloof. Maar de Heer bleef de genadige. Ze hebben nooit kunnen zeggen, Heer, dat ligt aan u. De Heer zegt, heb ik je niet nagewandeld? Dag in, dag uit, in mijn liefde en trouw en zorg. Betuig nou eens tegen me. En was er niet één die kon zeggen, Heer, mij heb u vergeten. Overgeslagen. Iedere dag weer was er die zorg van God voor dat volk. En daarom staat er in deze psalm ook heel duidelijk in het 6e vers. Hij heeft de kracht zijner werken zijn volken bekendgemaakt. Hun gevende de erven der heidenen. Ziet u? Dan zie je de daden van de Heer. Dan zie je dat hij waarmaakt zijn woord. De Heer had het beloofd. Dat ze zouden krijgen. Dat erfdeel, Kanaan. En hij heeft het gegeven. En het is voor 100% Gods werk. Dat mag wel duidelijk zijn. Als we die geschiedenis van Israël lezen. Nee, dan heeft Israël het heel wat keren verdiend dat de Heer zegt, en nu is het afgelopen. En zijn van die momenten geweest dat Mozes tussentreedt. Dat Mozes voor het aangezicht van de Heer komt. Delg mij dan uit uw boek. Want het volk heeft het verzondigd keer op keer. Maar God blijft de getrouwe. En zo beërven ze dat land Kanaan. Staat er ook hun gevende. God heeft het hen gegeven. Het is een gave uit hun hand. Ze hebben het van de Heere gekregen. De Heere heeft zijn daden dus getoond. Hè? In volle overeenstemming met zijn wezen. Zou de Heer iets zeggen en het niet doen? Zou de Heere spreken en niet bestendig maken? De Heere kun je aan. De Heer kun je verlaten. Op hem kun je bouwen. De Heer heeft het doen zien. Hij heeft zijn volken verlossing gezonden. Zegt dan dat 9e vers. Ook in zijn werken is de Heer de gans andere. Zijn doen is majesteit, staat er in deze psalm. En heerlijkheid. Zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. Zegt de tekst. Zijn wonder. Ja, want alles wat de Heere doet is zo gans anders. Dat is toch wonderlijk. 40 jaar, die massa geleid daar door de woestijnen. En het heeft ze aan niets ontbroken. Dat zijn Gods wonderen. Hoe hij ze heeft uitgeleid uit Egypte. Hoe hij ze heeft doorgeleid door de woestijn. Hoe hij ze heeft ingeleid in Kanaan. Stuk voor stuk. Gods wonderen. De daden van zijn hand. En dan zegt Psalm 78 zo overduidelijk dat die grote daden van de Heer doorverteld moeten worden. Van ouder op kind. Opdat ook jonge mensen en kinderen leren hun hopen op God te stellen. En dat die grote wonderdaden van de Heere nooit in het vergeetboek raken. Maar dat ze levendig blijven. En dan wordt het ons in de schrift getekend. Dat zo'n jongen aan zijn vader mag vragen rondom het Pascha. Vader, wat hebt gedaan voor een dienst? En dan moet die vader niet zeggen, nou jongen, dat doen we altijd al zo. Dat heb ik van mijn vader al geleerd en dat is wel goed. Vertrouw dat nou maar aan me toe. Nee, dan moet die vader dat gaan vertellen. Wij waren knechten, wij waren slaven in Egypte. En de Heere heeft ons uitgeleid met een machtige hand. En daarom heeft de Heere ons deze inzettingen gegeven. Er zal iets overgeleverd moeten worden. Van ouder op kind aangaande de wonderen des Heeren, de grote daden des Heeren. Opdat ook jonge mensen en kinderen leren hun hoop op God te stellen. Dat die grote daden van God niet vergeten worden, maar herdacht worden. En niet alleen zo van in een vaag verleden is er dat gebeurd, maar dat het de verwondering van het hart wekt. En een heel persoonlijke betrokkenheid geeft. Want al die grote daden van de Heere zijn uitingen van zijn verbondstrouw. Van dat de Heere de waarachtige is. Kijk maar in vers 5, daar staat al, hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Dat zie je uitgedrukt in zijn daden. En als je daar iets van gaat ontdekken, wat dat verbond van de Heere betekent, ook heel persoonlijk, niet zo in het algemene en vage, maar heel persoonlijk, dan krijg je zo'n betrekking op de dienst van de Heere en op de Heere van die dienst. Dan worden de werken des Heeren, die worden gezocht. Dan wordt de Heere zelf gezocht. Want dan komt daar zoveel van de rijkdom in mee. En zo zie je dat de daden van de Heere in volle overeenstemming zijn met zijn wezen. Zoals hij zich heeft geopenbaard in zijn woord. En kort mag ik u aangeven dat dat loopt als een gouden draad door de geschiedenis. Mozes heeft die godsopenbaring ontvangen. Op een kritiek moment. Een kritiek moment dat de Heere als het ware op het punt stond om Israël te verdelgen van de aardbodem. En dan klinkt het toch nog. Heere, Heere God. Barmhartig en genadig. Langmoedig. En groot van weldadigheid en trouw. Terwijl het volk het verzondigd heeft. En dan wordt er een appel op dat hart van het volk gedaan. En dan volgt pas daarna, en wie dat niet bekent, die zal het ervaren dat de Heere de schuldige geenszins onschuldig houdt. Wij zouden het omgedraaid hebben. Na alles wat er rond dat gouden kalf gebeurd is, zouden wij begonnen zijn. Maar van denken om de... begint zo. Als de Heere zich gaat openbaren aan Mozes. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig. Langmoedig. Eén punt. En de koningentijd... dan mag er in de tijd van Hiskia, na alle zonde en overtreding, toch nog weer perspectief zijn. Ik lees daarvan in 2 Kronieken 30. Staat dit te lezen, want de Heere uw God is genadig en barmhartig. En zal het aangezicht van u niet afwenden, zo ge u tot hem bekeert. De koningentijd. En na de ballingschap. Dan klinkt het, Nehemia mag ervan getuigen. Want gij, Heere, zijt een genadig en barmhartig God. Dat is het geheim. Dat is het geheim van het voortbestaan van het volk van God op deze aarde. Als dit niet in het woord was vastgelegd. Als de Heere dat in zijn daden niet had betuigd en betoond, er zou geen volk van de Heere op de aarde zijn geweest, ook niet gebleven. Je ziet het in het Nieuwe Testament heel bijzonder opengaan. Dat heerlijke woord van Gods genade en barmhartigheid in het vlees geworden wordt. Ten laatste, zo gesproken, door de Zoon. Gods liefde met der daad. Daar ligt de ruimte in wie de Heere is en wat de Heere doet. Dat is volledig met elkaar in overeenstemming hoor. Echt waar. Echt waar. En de boze probeert er altijd tussen te komen. Vergeet het niet. Die probeert God in discrediet te brengen. Wantrouwen te zaaien in een mensenhart. Ja, is het ook, begon hij al in het paradijs, is het ook dat God gezegd heeft? Kun je er wel van op aan? Is het wel waar? Het is waarachtig. Maar hij is de leugenaar, de aartsleugenaar van de beginnen. Je twijfel zaait in mensenharten. Twijfel aan het woord van God en aan de God van het woord. Als ik dit mag gaan zien, hoe de Heere zelf dat in zijn woord openbaart en in de geschiedenis van zijn volk heeft uitgewerkt, dan zijn er van die momenten dat je mag bidden. Met Psalm 25 dat vervolg. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkhart heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid de eer te geven. Weet je wat dat nou is? Dat is eigenlijk bidden. Heere, wil mijn arme zondaar niet aanzien in mezelf. Maar zie me aan in uw lieve zoon. Reinig mij door zijn bloed. En heilig mij door zijn geest. Daarom al in Psalm 111 zien we zijn gestalte oplichten. Waarin de genade en barmhartigheid des Heren ten volle is geopenbaard. De Zoon Gods. Hij wordt gepredikt. Al in de psalmen. Heeft er vaak op teruggegrepen. Tot aan het kruis toe. Op de psalmwoorden. Die van hem getuigen. Zo komt hij op het gewaad. Uit het gewaad van de Heilige Schrift. Op ons toe. Ik hoop ook dat er in de gezinnen nog gesproken wordt over deze dingen. Dat er nog zoveel openheid in de gezinnen is, dat kinderen nog durven te vragen, papa, mama, waarom heb u me laten dopen? En dat er dan ook hier ouders zijn die iets mogen schilderen van wie de Heere is. En wat de Heere doet. Hoe de Heere zich in zijn woord heeft geopenbaard. Laat toch geen kansen liggen. Om te pogen om jonge harten te winnen. Voor de Heere en zijn dienst. Daarom ouder zijn is een geweldige verantwoordelijkheid. Bid veel om zelf zicht te mogen hebben op de diepste dingen waarop het aankomt. Dat je het een andere door mag geven. Ook als grootvader. Of als grootmoeder. Ik hoop dat kinderen het vragen aan de vader en moeder, papa, mama. Waarom gaan wij naar de kerk? En dat er dan ouders zijn die dat eerlijk beantwoorden. Die mogen getuigen van wie de Heere is. Dat je daar horen mag wat de Heere wil doen. In een mensenhart. Zou het rijk zijn als er ouders zijn die door hun tranen heen mogen beleiden. Jongen, daar gaat de Heere verklaren. En daar heeft hij verklaard. Dat hij me verschenen is van verre tijden. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Met goedertierenheid. Ik zal u wederbouwen en ge zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Dat er ouders zijn die mogen doorgeven wie de Heere is en wat de Heere doet. Als de waarachtige. Niet één van zijn woorden valt ter aarde. Als de genadige en de barmhartige. Daarom ook onze jonge mensen mag ik hartelijk opwekken om die God van hun doop te zoeken. Ik denk altijd aan dat schitterende boekje van professor Wisse uit de Verbondschat. Er staat zo'n heel mooie passage in. En zegt van in de doop verklaart de Heere dat er aan zijn hart voor u, voor jou, nog een plaats open is. Dat zijn dingen niet alleen om over na te denken. Maar om mee voor het aangezicht van de Heere te komen. Biddend, Heere, wil u dat uitwerken in mijn hart en in mijn leven. Dan ben je biddend bezig met de dienst van de verzoening. Dan ben je nou al biddend bezig met de komst van uw predikant, opdat zijn dienstwerk hier gezegend mag worden. Voor jong en voor oud. Opdat het open mag gaan wie de Heer is. Niet alleen voor anderen, maar ook voor u en voor jou. Smeek zo om zicht op wie de Heer is. En wat de Heer doet. Wat je mag leren leven uit die ware wijnstok. In waarachtige, vruchtbare liefde. Want wie er iets van gesmaakt heeft wie de Heer is. En wat de Heer doet. Die is een ander mens. Een ander mens. Met een herboren hart. Met een hart dat zicht gekregen heeft op de Heere. En zicht op de Heer Jezus Christus. En dan zing je een psalm als psalm 25. Niet alleen met een andere stem, maar met een ander hart. In het vertrouwen. Dat het waar is. Wat je zingt. Omdat God waarachtig is. Amen. Danken en bidden. Heren, dat we daar diep van doordrongen zijn, dat het daarop aankomt om uw goedheid de eer te geven. Al datgene wat u ons ook vanmorgen hebt geschonken vanuit uw woord, heren, dat het daarop uit mag lopen. En niet alleen dat, maar dat ons leven daarop uit mag lopen. Op de eer van uw naam. Want daartoe hebt ons een plaats op deze aarde gegeven, Heere, geef dat we met dit woord tot onszelf inkeren, ook in onze binnenkamer voor uw aangezicht. Heere, doorlicht met uw Heilige Geest ons hart. Omdat we gaan zien hoe het er met ons voor staat. En dat we niet rusten voordat we dat mogen stamelen. Denk, Heere, aan dat vaderlijk meedogen. Dat we zo bij u terechtkomen. Dan leert uw woord het ons, Heere. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heere, wilt u zo jong en oud in het hart grijpen. Wilt u ook uw volk en kinderen zo opzoeken met dat heil, dat het verbond als het ware weer wordt vernieuwd. En dat de liefde weer wordt verlevendigd. En dat u zo ontvangt de lof en de aanbidding. Want daar hebt u recht op. Zo hebt u ons leven bedoeld. Heere, aanvaard onze dank voor alles wat u schonk. Wil u het zondige en gebrekvolle genadig vergeven. En wat van u is, en tot eer van uw naam, kroon dat met uw milde zegen. Breng ons ook aan de avond van deze dag en alle getrouwheid samen in uw huis. Behoed en bewaar ons. Heere, leer ons ook op deze dag ons leven in uw dienst besteden. Om Jezus wil bidden we dat. Uit genade. Amen. Slotzang is Psalm 100, het eerste en het vierde vers. Juich aarde, juich alom, de Heer dient God met blijdschap, geeft hem eer. En ook het vierde vers, want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. Ga heen in vrede naar uw huis, dragend zijn zegen met u. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.